dan noem je dat over het algemeen lokale oververhitting. En moet je al sterk afvragen of je niet alleen te laat bent voor die trade, maar ook voor de mensen die erin hebben gezeten, of dit niet het moment is om op zijn minst wat winst te verzekeren, of misschien zelfs wel al je kapitaal te roteren naar grafieken die op dit moment aantrekkelijker zijn, of een industrie die op dit moment aantrekkelijker is. Met deze mooie bedrijven durf ik het toch wel aan om iets langer te wachten, ondanks dat de experts zeggen, nou, je bent echt een debiel als je nu niet bijkoopt, durf ik het nog wel aan om iets langer te wachten, om de dood eenvoudige reden dat ik het eerst even wil zien en dan wil geloven, vanwege die psychologie die zo hardnekkig aanwezig is in dit soort prijsgrafieken. Hallo dames en heren, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en vandaag op 21 juli neem ik de podcast op waarbij de vraag hopelijk kan worden beantwoord, is de AI trade nu echt voorbij? En als subtitel of subvraag heb ik eigenlijk de vraag gesteld die ik mezelf ook altijd stel en die wij binnen de Beyond Scene community altijd proberen te beantwoorden. Hoe herken ik nou een toppingsproces? We hebben het vaak over een bodemproces, waarin je dus bepaalde hoogkwalitatieve assets op de bodem op het juiste moment kunt inslaan, waarbij je posities kunt uitbouwen. En dat is erg prettig, zeker als je veel cash on the side hebt, of als je veel inkomen hebt wat je niet nodig hebt gedurende de maand, dan kun jij tijdens dat bodemproces kun je heel goed hoogkwalitatieve assets kun je kopen en daarmee je posities uitbouwen. Omdat we natuurlijk weten dat het allemaal in de bear markets gebeurt, hè? Dus de mensen die winnen in het leven, die zijn actief in de bearmarkt. Maar ik denk dat we ook niet moeten onderschatten dat winst nemen, oftewel het toppingsproces goed bespelen, minstens zo belangrijk is als het bodemsproces goed te spelen. Want natuurlijk maken wij op beide momenten maken we gigantisch veel fouten. En dan loont het de moeite om naar deze podcast te luisteren, of zelf in ieder geval te reflecteren op de keuzes die je hebt gemaakt in verschillende momenten van zo'n toppingsproces van assets waar jij in geïnvesteerd was. En hetzelfde geldt natuurlijk voor een bodemproces. Maar vandaag denk ik dat het toppingsproces relevanter is, want we gaan het over de AI trade hebben. En we gaan ons afvragen hardop of die al voorbij is. Nou, een belangrijke disclaimer zoals altijd. Zeker de mensen die de afgelopen weken mijn podcast veelvuldig volgen, waarbij ik heb besloten om in de zomer vooral podcasts alleen op te nemen, om mensen eigenlijk door die zomer heen te begeleiden en een klein beetje wegwijs te maken in de wereld waar wij met Beyond Scene dagelijks actief zijn, waar onze leden dagelijks mee en inactief zijn. Maar er komen straks weer allemaal episodes aan natuurlijk waarbij we ook gasten gaan interviewen. Maar de disclaimer is altijd even belangrijk. Niets in deze aflevering is bedoeld als investeringsadvies. Niemand kan de toekomst voorspellen en ik al helemaal niet. Dit is dus ter lering en vermaak. Ik ben geen financieel adviseur, ik ben geen fiscaal adviseur. Ik ben slechts iemand die zijn werk ervan heeft gemaakt om markten te analyseren en om te kijken hoe snel kapitaal beweegt en roteert vanuit verschillende assetklasses naar andere assetklasses toe. He, ik noem het altijd financiële instrumenten. Je kunt natuurlijk verstand hebben van de economie. Je kunt verstand hebben van de macro-economie, hoe zich dat voortbeweegt. Maar uiteindelijk heb je er pas wat aan als je ook weet welke financiële instrumenten profiteren van die verschillende macro-economische klimaten. Dus dat probeer ik in ieder geval hoog over in deze podcast duidelijk met jou te bespreken. En als je daar meer van wil, zul je natuurlijk lid moeten worden van de Beyond Scene community, waarbij wij wekelijks, eigenlijk dagelijks, daarin concrete updates doen met betrekking tot die financiële instrumenten, zodat je er tijdig bij bent. Want zoals je weet, en dat is ook waar we nu in de podcast even mee aftrappen, het geopolitieke theater is uitermate relevant voor het macro-economische klimaat en of voor de financiële instrumenten waar jij in belegt. Dus, omdat we aan het einde zitten van die lange termijn schuldcyclus, dan heb je automatisch te maken met overheden die nog sneller geld willen of zullen moeten printen om te voorkomen dat het zaakje dus instort. En dat zorgt natuurlijk dus ook weer voor extra volatiliteit. En die volatiliteit betekent dus dat overheden min of meer de winnaars kiezen van morgen. Hè? Dus zij zijn in staat om geld te creëren, zijn in staat om extra geld te lenen en dat richting bepaalde industrieën te delen, te duwen. En op basis daarvan zou je kunnen zeggen dat die industrieën dus ook beter doen dan andere industrieën. En dus moeten wij dus ook goed kijken wat er op dat geopolitieke theater gebeurt. Nou, ik blijf het theater noemen, want ik heb echt heel sterk het idee. En ik denk ook als je er onderzoek naar doet, dat je daar zelf ook, dat je zelf ook tot die conclusie kan komen. Dat zij al veel meer weten en op voorhand bepalen dan dat wij te horen krijgen via het nieuws of via andere kanalen. En dat maakt dus ook dat wij denken dat het eerder een soort theater optreden is om de markt te beïnvloeden, dan dat het daadwerkelijk ruzies zijn die op het scherpst van de snede gestreden worden. Nou ja, daar kunnen we het op een ander moment meer over hebben. Maar als we even een update doen met betrekking tot de straat van Hormuz, wat natuurlijk op dit moment het globale politieke theaterstuk is, dan hebben we weer nieuws afgelopen week. Namelijk op 20 juli bleek, omdat ze natuurlijk weer opnieuw met elkaar aan het ruzie zoeken zijn, hè, Iran en de Verenigde Staten, bleek dat only 4 vessels cross the Strait of Hormuz as Gulf shipping slows amid the US and Iran tensions. Veel mensen denken nog steeds dat hun vermogen wel redelijk veilig staat. Maar de realiteit is dat vrijwel ieders koopkracht de komende jaren wordt uitgehold als je niet snapt wat er verandert in het financiële systeem. Daarom hebben wij vanuit Beyoncéen een korte financiële check gemaakt. Binnen 2 minuten zie je hoe jouw huidige situatie ervoor staat, waar de risico's zitten en wat jij nu moet aanpassen om te voorkomen dat jouw vermogen wordt uitgehold door inflatie, belastingen en de wetgeving die eraan komt. Wil jij die check doen? Klik dan op de link in de gepinde comments. En dan kunnen we nu snel terug naar de aflevering. Dus we kunnen concluderen dat er minder schepen weer door die straat heen mogen. Nou, en zoals jij weet, die schepen die vervoeren natuurlijk olie. Olie is benodigd overal ter wereld om de economieën gaande te houden. Ik heb dat ook in eerdere podcasts gezegd. Energie. In grote mate afhankelijk van olie. Dat is de real currency of the world. Alles valt of staat, alles draait op energie. Dus geen olie, mucho problemos. Dus dat betekent dat als dan de tensions weer toenemen, wat we dan via het nieuws weer te horen krijgen en via allerlei berichtgeving vanuit zowel de leiding van Iran als de leiding van de Verenigde Staten, ja, dan kunnen er ineens geen schepen meer door die straat. Wij kunnen ons natuurlijk sterk afvragen of dat weer doelbewust is. Want het heeft namelijk direct tot gevolg dat als die schepen er niet doorheen komen, dat er minder olie op de plaats van bestemming komt. En daardoor wordt olie lokaal bij die economieën wordt die schaarser. En daardoor gaat de prijs van olie over het algemeen omhoog. En natuurlijk komt olie ook vanuit andere plekken, maar voor een behoorlijk gedeelte zijn we afhankelijk van die straat van Hormuz. En daardoor zien we dat in de olieprijs. En ik deel hier een grafiek voor de mensen die op YouTube kijken, dat inderdaad op het moment dat we hebben gezien dat die straat weer gedeeltelijk open ging, dat de olieprijs direct naar beneden kwam. En nu du moment dat dat gezeik weer toeneemt en er dus nog maar 4 schepen op dit moment doorheen zijn gekomen, ja, dan spijkt die olieprijs dus gelijk weer omhoog. Nou hebben we vorige week besproken, en dat hebben we ook binnen de Beyoncéen community natuurlijk veelvuldig besproken, dat inflatie een belangrijk onderdeel is voor de markten waar wij in beleggen. Want op het moment dat er inflatie komt, en dat is dus als de prijs van olie omhoog gaat, dan heeft dat een directe consequentie met betrekking tot hoe we inflatie meten. Juist omdat olie overal in zit, als de olieprijs omhoog gaat, dan gaan dus de prijzen in allerlei andere producten en diensten ook omhoog. Ja, dan komen we in een issue terecht, omdat de markt dan vreest dat de rentes omhoog gaan of omhoog worden gehouden. Dus zowel de lange termijn rentes die de markt bepaalt van de staatsobligaties, die gaan omhoog. Omdat zij vrezen voor inflatie, zullen ze ook vergoed worden voor die inflatie in de vorm van rentes op de staatsobligaties. Maar ook de kortere termijn rentes, die vooral door de centrale banken worden bepaald, die blijven daardoor elevated of hoog. Omdat ze natuurlijk allemaal dan anders vrezen voor inflatie. Hè? Oftewel, de prijzen rennen dan te snel weg. En dat is natuurlijk wat in principe de centrale autoriteiten niet willen. Omdat het dan te onrustig wordt. Dus daarom hebben we daarmee te maken. Nogmaals, ik denk dat het theater is. Maar dit theater is wel van invloed op de markt. Want als de markt namelijk vreest voor inflatie en vreest voor hoge rentes, dan kunnen ze minder goedkoop lenen. Kunnen ze minder geld investeren. En zullen ze meer geld uit risicovolle assets houden. En meer on the side houden. Of roteren naar risk-off assets. Dus vandaar dat dit relevant is. Ik zei het net al eventjes, die olieprijs die stijgt altijd direct op basis van dit soort nieuws. Nou, voor de mensen die op YouTube kijken, die zien het eigenlijk voor zich. De mensen die op Spotify en Apple Podcasts of andere kanalen luisteren, die zullen er even door mij heen gepraat moeten worden. We zagen eigenlijk dat er een soort supportgrens is bij olie rond de $67 per vat. En nou, dat is een hele mooie range waar die mag blijven. Hè. Dan gaat het over het algemeen goed met de investeringswereld. Maar op basis van dat slechte nieuws is hij dus weer omhoog gespiked. En is hij nu eigenlijk tegen een soort lokaal plafondetje aangebeukt. Dat noemen we dan een weerstandslijn. En dat is een hele belangrijke waar we hem graag onderzien de komende tijd. Dus nou, waar hangt het dan vanaf? Nou, als er natuurlijk weer headlines komen deze week of volgende week, dat Amerika het weer onder controle heeft, of weet ik veel wat voor onzin ze dan weer delen via de media, waardoor de markt weer tot rust wordt bedaard met betrekking tot die olieprijs, dan zou je merken, oké, nou, dat is niet geheel toevallig weer op die weerstandslijn, en dan komen we weer rustig naar beneden, en dan blijven we eigenlijk bivakeren tussen die 67 en die 81. Maar als we over die 81 heen gaan en we gaan weer richting 687, dat is waar men weer zich extreem zorgen zal gaan maken. En ja, dat willen we liever niet zien ten tijde van de zomer natuurlijk, want in de zomer is iedereen ook op vakantie. In de zomer is er minder liquiditeit beschikbaar voor investeringsklasses. Dus ja, dan zie je daar ineens zomerzwakte en dan is het allemaal al heel lastig. Dus dan, ja, dan krijg je eigenlijk een zomerperiode waar je niet echt op zit te wachten. Dus vandaar dat we dit lekker in de gaten houden. Voor nu is het nog net binnen de grenzen. Nou, maar zoals we zeiden in het begin van de episode, willen we natuurlijk de vraag beantwoorden hoe het met die AI-trade is. Hè? De AI-trade die is overduidelijk natuurlijk heel hard omhoog gegaan. En de mensen die nu zitten te kijken, die zien Micron, MU, die ik natuurlijk best wel vaak heb aangehaald. Omdat dat gewoon een hele belangrijk bedrijf, een heel groot en belangrijk bedrijf is binnen de AI-infrastructuur, de semiconductor space, de DRAM, het geheugen. Al hetgeen dat ook volgens narratief, maar ook, ja, ook wel feitelijk onderbouwd, heel erg benodigd is voor die AI-trade. Nou, hier tweet James Thorn. Ik volg zijn werk al een tijdje en ik vind daar veel kwaliteit tussen zitten. Dus daarom vind ik het ook interessant om zijn tweet te delen. Ik ben het er niet per se mee eens, maar we gaan de vraag nog proberen te beantwoorden. Maar zijn tweet is: "The pause that refreshes. No, the AI trade is not over. Yes, memory is a buy." En laat dan de grafiek dus zien van Micron. En dan zie je dus dat Micron parabolisch omhoog is bewogen. In een soort blow-off top terecht is gekomen. En daarna terug naar beneden is gegaan. En hier zegt James Thorn: "Nou, de AI trade is definitely not over. Memory is nog steeds een bottleneck. Is nog steeds benodigd." Waar ik het overigens mee eens ben. Voor de toekomst van AI. Dus ja, dan is dat een buy. Dat is eigenlijk de bullish side. Nou, dan heb je de een na de andere billion dollar AI deal die ik de afgelopen week om mijn oren zag vliegen. Ik heb er een paar geprint screen, zodat mensen wat te zien hebben op onze podcast. Maar ik zal ze even voorlezen. Een artikel: "What Aids Beacon Point Campus Fully Booked. Second $9.8 billion lease doubles tenant footprint." Oftewel een 9,8 miljard lease deal. Voor HUT 8. Dan hebben we linksonder hebben we How Terra Wolves Anthropic Deal Booted Up a $19 billion AI Empire. Dus wederom een deal van 19 miljard. Dan hebben we hier rechtsbovenin CleanSpark signs data center lease worth $6.6 billion. Oftewel een deal van 6,6 miljard. En dan hebben we rechtsonderin AI startup Reflection Inc.'s a $1 billion compute deal to challenge China's open source dominance. China's open source dominance komen we zo meteen even op terug. Maar de conclusie van deze sheet is natuurlijk duidelijk. Er vliegen allerlei miljarden deals om ons oren in het nieuws. Dus bullish nieuws rondom de grotere AI-namen, rondom die neocloud space, waar jij in belegd, waar jij in had kunnen zitten ten tijde van de AI-trade en flink op had kunnen winnen. Dat geldt voor Micron, maar dat geldt ook stuk voor stuk voor de meeste van deze bedrijven die hierin benoemd worden. Had je daarin gezeten, ergens denk ik mid vorig jaar tot en met nou heden, of in ieder geval het afgelopen kwartaal, dan had jij keihard gewonnen, heel goed gedaan. En dan mag je jezelf op de borst slaan. Maar omdat ik ook heb gezegd dat een bodemproces bear markets are for builders, in een bodemproces actief zijn, is denk ik belangrijk voor je lange termijn succes als investeerder. Maar kwalitatief aanwezig zijn in een boelmarktproces of in een toppingsproces is minstens zo belangrijk. Want wat heb je eraan als je hem helemaal omhoog hebt uitgezeten, om er vervolgens weer helemaal naar beneden uit te zitten? En die vraag moet je jezelf altijd stellen. En laten we eerlijk zijn, het kan misschien moeilijk zijn om in een bear market low, waarin iedereen negatief is en iedereen zegt dat het einde van de wereld over die specifieke asset nabij is, om dan ballen te tonen en groot in te stappen, niet een klein beetje, groot in te stappen zodat je later groot kan winnen. Ja, dat is moeilijk. Dat is al gebleken in eerdere bear markets van Bitcoin en in eerdere bear markets van andere assets is dat al gebleken. Mensen komen pas weer terug naarmate het soort van vrij zeker is dat een boeren weer opnieuw gestart is. En zeker niet in de bear market lows. Maar de andere kant is ook waar. Het is uitermate lastig om winst te pakken in een asset waar jij een langere tijd in hebt gezeten, waar je heel erg veel zeg maar convictie, overtuiging voor nodig had om groot in te stappen. Vervolgens ren je hem omhoog, ben je eigenlijk aan het winnen en moet je tijdens het winnen moet je uitstappen. Hè, tijdens het winnen uitstappen, terwijl de een na de andere boeddhisch narratief je nog steeds om de oren blijft vliegen. Dus je vraagt je steeds af van shit, moet ik er wel al uit? Want volgens mij gaat het allemaal pas beginnen. Juist aan de top, juist wanneer alles, iedereen en alles positief is, dat is vaak de top gebleken in andere assets. Dus andersom moet je hem ook zien. Juist wanneer jij dus flink aan het winnen bent en groot in de plus staat, is alles en iedereen om je heen positief. En zie je alleen maar positieve confirmation bias, bevestiging dat jij een goede keuze hebt gemaakt. Probeer dan maar eens winnend af te sluiten. Weet je, dat is niet zo makkelijk. Dus nog meer bullishness om eventjes die kant van de AI trade af te maken. En ik zet daarachter, bij nog meer bullishness zet ik erachter of koop. Tussen aanhalingstekens. Oftewel, is het gewoon gedrag om bevestiging te zoeken voor hetgeen waar je altijd in hebt geloofd. Namelijk, die AI trade is not over. Nou, en dan zie je hier een tweet. Dat heeft betrekking op Nvidia, maar ook op DRAM. Dus eigenlijk op die AI trade. En die zegt het volgende. Similar to the panic over DeepSeek R1, some uneducated people think Kimi's K3 use of linear attention, dat heet KDA, is bad for Nvidia, HBM en DRAM en networking because it has relatively lower KV catch requirements. The opposite is true and we explain why below. Nou, dit is natuurlijk duidelijk iemand die heel veel verstand heeft van AI, die ook de technische termen zeg maar beheerst en goed snapt. En daardoor zegt hij ook eigenlijk een sneer, uneducated people think dat wat er nu in Kimi K3 is gebeurd, ga ik zo meteen even over hebben, dat dit slecht is voor de AI trade, slecht is voor Nvidia, slecht is voor de namen die we net al even besproken hebben. Dames en heren, heel even Mark hier. Tussen al het mooie geweld van deze aflevering door wil ik even de aandacht vragen voor onze Bitcoin Economics Unseen community. AI en Bitcoin, samen vormen ze de opkomst van de digitale economie. En die is en wordt veel groter dan de traditionele economie. En dit gaat veel sneller dan je denkt. Bij Bitcoin Economics Unseen krijg je messcherpe macro-analyse, inzichten over allerlei financiële instrumenten en leer jij dus hoe je jezelf strategisch kunt positioneren tijdens deze historische wealth transfer. Geen geblaat, geen hype, geen gelul. Wel verdieping, data en een community die absoluut vooruit loopt. Pure alfa om keihard te profiteren van de tijd die komen gaat. Dus wil je niet achteraan hobbelen, maar op tijd instappen? Ga naar beunseen.nl en plan direct een kennismaking. Dat is be-unseen.nl. Let's go. En wat mij altijd opvalt, en dat is geen sneer naar de experts. Mij valt altijd op dat de experts het eigenlijk altijd fout hebben. De experts van Bitcoin, die denken dat Bitcoin verder omhoog gaat in de top. En ik als geen ander kan het weten, want ik ben een Bitcoin expert. En ik vind het by far de moeilijkste asset om de top van te bepalen. Dus dat zegt al wat over mijn persoonlijke bias. Maar omdat ik zoveel rapporten lees over allerlei verschillende industrieën en assets, valt me dat dus ook op bij anderen. Ik heb hetzelfde namelijk gezien bij goud. In de blow-off top van goud zeiden juist de gold experts, die dus al heel veel geld verdienen hebben met die gold trade, dat waren degenen die het belachelijk vonden dat mensen gingen uitstappen en gingen verkopen bij de top. Datzelfde gold overigens voor zilver. Datzelfde gold ook voor in het verleden bij crypto-projecten die toen de lucht invlogen. Mensen, en bij de eerste correctie waren het precies die experts van die community die het absoluut onbegrijpelijk vonden dat mensen op dat moment aan het verkopen waren. Ditzelfde gold ook voor de strategy bulls. MicroStrategy, MSTR, ik weet nog dat die top kwam en precies de experts die ik volgde, waar die ik ook heel erg serieus nam, die zeiden van ja, alleen de bieltjes stappen nu uit. Dus de mensen die het snappen jongens, de mensen die het snappen, die blijven zitten. Jawel, die blijven altijd zitten. Want die zien natuurlijk ook, niet alleen die bullish narratieven, waar ze zich veel meer mee bezighouden, maar die zien ook de kwaliteit en het gedachtegoed en de toekomst en de visie van zo'n type bedrijf. Dus die zien vooral het bullish narratief. En vandaar, als er dan een correctie komt, denk ze, hè, what the fuck, dan moet je wel echt superdom zijn, wil je nu uitstappen? En zodoende denk ik dat we dat heel vaak hebben kunnen zien, ook in het verdere verleden bij bepaalde techbedrijven. Elke keer zijn het de fanboys, de experts, die elke dag in die content zitten, die zeggen, nee, dit gaat verder omhoog. Want dit komt er nog aan, dat komt er nog aan, deze deal is gesloten, dit komt er nog aan, dit zijn de cijfers. Maar misschien moet je helemaal geen expert zijn en moet je meer gedragsanalist zijn, oftewel psychologie, oftewel niet heel toevallig mijn achtergrond. Nou ja, weet je, dus... Dus die wil ik even met je bespreken in deze podcast. Want we gaan dus nu eventjes over dat IMICA-3-model hebben. Weet je, waar gaat dit nou precies over? Nou, dus we kijken hier naar een afbeelding. Front-end Code Arena. IMICA-3 ranked as number one. Hè? Dus boven de ChatGPT's, de Claude's en de Grok's en al die andere shit. Er is dus blijkbaar een nieuw model die beter is in zogenaamd alles. Dus waar gaat het over? Waar net ook die feedback over kwam van die expert. Overigens heet die expert op Twitter Semi-Analysis. Dus volg het gerust. Ik heb het ook allemaal gelezen wat hij erover heeft geschreven. Uitermate interessant. Hoe dan ook, waar gaat het precies over? Dit IMICA 3 is een zeer groot Chinees open source AI-model van Moonshot AI. Gericht op complexe taken zoals programmeren, zelfstandig uitvoeren van opdrachten, dat volgens deze ranglijst, die dus hiernaast gepresenteerd staat, zelfs modellen van OpenAI en Anthropic verslaat. Het model gebruikt een slimme mixture of experts architecture, waarbij per opdracht slechts een deel van de 2,8 biljoen parameters actief wordt. Nou, superleuk natuurlijk, zo'n nieuw model. En dat is dus open source. Dus... ik wil eerst even het hebben over de conclusie van de bulls, voordat ik ga benoemen wat hier eventueel negatief aan kan zijn. Want jij denkt misschien, ja, maar IMICA 3 is toch ook AI? Dus als er weer een nieuw model komt dat weer alles outperformt, is dat toch potentieel positief voor de AI trade? Nou, volgens de bulls inderdaad wel. Want IMICA 3 is een monster van 2,8 biljoen parameters. Dus je hebt supergrote NVIDIA clusters nodig om het überhaupt te draaien. Dat is het verhaal van de bulls. De slimme trucs die het efficiënter maken, hè, dus dat model maakt dus het een en ander efficiënter, waardoor die beter is dan die andere models, zorgen juist voor nog meer vraag naar dure NVIDIA hardware, DRAM en interconnects, omdat het model zijn experts over veel chips moet spreiden en ook een enorme rekenkracht vraagt. Dus ik snap die conclusie van die bulls wel. Dit is natuurlijk ook een beetje coping, hè, van wacht even, er komt dus een open source AI-model dat eigenlijk alle betaalde models misschien wel obsolet maakt, niet nodig maakt. Oh, bearish for AI. Op, dan komt er een expert die zegt, nee, don't you worry guys, want ook dit model heeft straks alles nodig van de AI-infrastructuur dat er staat. Dus al die dollars die daar worden gezien als potentiële return on investments, ja, die gaan nog zeker benut worden. Dus, een andere conclusie toen ik door ging denken, die de bulls dan kunnen geven. Dus, terwijl steeds meer mensen roepen dat de AI-trade voorbij is, leggen toonaangevende partijen op dit moment letterlijk tientallen miljarden dollars vast in nieuwe datacenters en computecapaciteit. Ik heb ze net in printscreens gedeeld. Hè? Dat ging over HUT 8, CleanSpark, Reflection AI en TerraWolf sluiten dus contracten van respectievelijk miljarden dollars, waardoor toekomstige capaciteit soms al wordt verkocht voordat de infrastructuur überhaupt operationeel is. Volgens de bulls kijken we daarom niet naar een bubbel die leegloopt, maar naar een industrie die haar enorme toekomstige vraag nu al omzet in langlopende omzetzekerheid en is de huidige koerszwakte dus vooral een pauze binnen de structurele megatrend. Nou, dit was denk ik de conclusie van de bulls. Maar ik wil toch even die bearish case nog even gaan uitdiepen, want zoals jullie weten ben ik wat sceptischer, omdat ik juist al heb ervaren dat iedere keer als ik in een bepaalde assetklasse zit en me erin verdiep, word ik helemaal warm gemaakt door de experts. Deze experts zijn ook early and right, dus ik volg ze ook met mijn kapitaal, waardoor ik vroeg in een investering kan stappen en ook een multiple te pakken krijg. Dat heb ik nu meerdere keren ervaren en ben ik heel dankbaar voor diezelfde experts, maar het lukt diezelfde experts nooit om de top te noemen. Nooit. En waarom niet? In mijn ogen door de confirmation bias en doordat ze te bullish zijn. Dus nu even die bearish case. Ik heb hier een tweet voor mijn neus van Kalle. Als ik het goed zeg, Kalle BTC is zijn tag. En hij zegt, I have a report full of security issues of a software I'm working on. Codex won't fix them because of cyber guardrails. Fable won't fix them because of cyber guardrails. Kimika 3 fixed them all. No restrictions, just get the job done. This will end badly for OpenAI and Anthropic. Dus dit is een voorbeeld van een bearish case die we nu even gaan uitdiepen. Want dit bedoelt hij. Als je zijn tweet las, daaronder ging hij ook delen wat hij dus had gedaan. Met andere woorden, dat nieuwe model, wat gewoon een open source, eigenlijk dus een gratis Chinees model is, lost alle shit op die de andere betaalde AI-modellen niet konden oplossen. En dat kon die voor slechts $252. Dus het idee dat wat hij dus aan tokens moest betalen, ja? Dus volgens mij hoeft hij daar geen account aan te maken, of laat ik het zo zeggen, een subscription model af te nemen. Hij moest gewoon betalen bij de hoeveelheid tokens die hij verbrandt. En dus ik heb daar een conclusie bij geschreven. Wat hij dus bedoelt is dat de bearish case dus is dat de Chinese Kimika 3 complexe programmeertaken beter en zonder beperkingen van OpenAI en Anthropic uitvoert. Terwijl het gebruik ervan in dit voorbeeld slechts zo'n $252 kost. Als zulke krachtige open source modellen AI-diensten veel goedkoper maken, kunnen de toekomstige winstmarges van de Amerikaanse AI-bedrijven flink onder druk komen te staan en zullen de honderden miljarden aan infrastructuurinvesteringen moeilijker terug te verdienen zijn. Het hele idee is dus dat het daar allemaal opener is en minder restrictief. Daardoor kunnen die modellen veel sneller doorontwikkelen en kunnen ze eigenlijk aan de slag met het oplossen van de problemen die in de markt ontstaan, daar waar echt behoefte aan is. En heb je dus in Amerika op dit moment een soort remmende energie rondom regelgeving en rondom andere zaken waar deze modellen dus geen last van hebben. En het punt is natuurlijk dat op het moment dat er allerlei bedrijven lanceren die dus goedkoper, semi-gratis shit kunnen oplossen, die eigenlijk verpakt zouden moeten zitten in de return on investment van alle modellen waar alle investeringen op dit moment naartoe gaan, dan krijg je dus wel degelijk een conclusie dat het allemaal niet waargemaakt gaat worden en dat je dus lokaal in bubble territory gaat komen. Want al het geld wat er naartoe is gestuurd, is er natuurlijk naartoe gestuurd met de hoop of met de verwachting dat er een flinke return on investment komt. En als er dus elders op de wereld goedkopere modellen komen die eigenlijk die winstcijfers onder druk zetten die ze allemaal in de toekomst verwachten, dan krijg je natuurlijk een heel ander verhaal. Nou, en toen moest ik dus gelijk hieraan denken. Ik zag deze afbeelding zag ik voorbij komen op X. En deze afbeelding toont aan dat er nog een $1.65 trillion in AI debt is that does not appear on the balance sheet van de hyperscalers. Dus ik praat hier over Meta, Oracle, Amazon, Microsoft en Alphabet. Dus zij delen een hoeveelheid kapitaal dat dus geïnvesteerd wordt door hun in CapEx. Hè? Dus kapitaalinvesteringen die zij doen in die AI-infrastructuur. Maar blijkbaar staat er nog allerlei schuld niet op de balans, omdat ze dat via shadow-modellen doen. Nou, waar komt dat een beetje op neer? Ik heb het hier even genoteerd. Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta en Oracle hebben samen zo'n 1,5 65 biljoen in het Nederlands aan financiële verplichtingen buiten hun balans. Vooral voor GPU's en datacenters, bovenop de 1,35 biljoen schuld die ze officieel rapporteren. Dit is legaal, dus dit is op zich niks mis mee. Dat is legaal, maar wanneer die datacenters operationeel worden, komen deze verplichtingen alsnog in de boeken, waardoor als de AI-vraag tegenvalt, komen de verliezen bij hun en hun investeerders terecht. Dus ik denk dat de conclusie hiervan is, ik denk niet dat we hier heel erg doem en gloemerig over hoeven te doen. Oh ja, is een bubbel, oh mijn god, ik zei het toch. Ik denk vooral dat we ons moeten realiseren dat ze allemaal geloven in een bepaald soort toekomst. Ze hebben een bepaald soort visie en nemen risico om de winnaar van morgen te zijn. En ik denk ook dat in een kapitalistische markt, in een hevig concurrerende markt, dat ze allemaal aan hun stand verplicht zijn om die risico's te nemen. Dus er is ook allemaal niks mis mee. Maar we weten dus niet zeker hoe de toekomst eruit komt te zien. En dat is ook niks mis mee, want dat doen we allemaal. Maar als dus blijkt dat het een en ander tegenvalt ten opzichte van wat de verwachtingen voor hun schetsen, dan moet je begrijpen dat het dus erger gaat tegenvallen dan initieel op dit moment bekend bij de markt, omdat er dus zoveel dingen achter de schermen gebeuren. En dan is het dus ineens wel een bubbel. Dat is logisch, omdat we allemaal dan te hard zijn gaan rennen voor iets wat niet gelijk terug is gekomen. Dus op het moment dat jij weet dat dit in ieder geval een scenario is, dan moet je dus het volgende, denk ik, concluderen. Oké, we hebben dus de experts die zeggen, don't you fucking worry, de AI trade is nog lang niet voorbij, want ik weet dit, ik weet dat, ik weet dit, ik weet dat. En uneducated folks, die hebben geen idee en die worden gewoon door FUD, worden ze uit hun posities, worden ze gedreven. Nou, ben ik het daarmee eens, want ik heb in de Bitcoin boeren, heb ik bij elke correctie die FUD voorbij zien komen. En als je bij elke correctie was uitgestapt, dan was je de loser van het jaar geweest, weet je wel. Dus dat is duidelijk. Dus op basis van expertise is het nou eenmaal moeilijk inschatten, als jij zelf geen edge hebt, of we nou aan het einde zitten van zo'n boeren of nog aan het begin en is het een buy the dip moment. Dus wat ik denk is dat we die narratieven nu allebei even besproken hebben, even aan de kant kunnen schuiven en even puur naar de charts kunnen kijken. En als we puur naar de charts kijken, dan zien we dus hier tegenover mij twee belangrijke spelers in die semiconductor trade, die dus de grondlegger is geweest van die AI trade en waar die neocloud bedrijven allemaal ook uit voortkomen, dan zien we dus Micron en Samsung. En ik heb nu de 6-month charts erbij gepakt, want als ik zeg maar 1 of 1,5 jaar erbij had gepakt, dan had je kunnen zien dat ze beide ongeveer een keer 8, keer 9 of een keer 10 hebben gemaakt, afhankelijk van wanneer je in bent gestapt. Dus je zou kunnen zeggen parabolische prijsactie. Dus alleen al op basis daarvan parabolische prijsactie, dan noem je dat over het algemeen lokale oververhitting en moet je al sterk afvragen of je niet alleen te laat bent voor die trade, maar ook voor de mensen die erin hebben gezeten, of dit niet het moment is om op zijn minst wat winst te verzekeren, of misschien zelfs wel al je kapitaal te roteren naar grafieken die op dit moment aantrekkelijker zijn, of een industrie die op dit moment aantrekkelijker is. Wat ik in ieder geval wilde laten zien hier is dat je duidelijk ziet dat Micron lower highs heeft gemaakt en op dit moment wel dan zeg maar weer bullish nieuws, of op bullish nieuws wel weer reageert, maar op dit moment nog geen higher local high weet te maken. De laatste was op 983 op 14 juli en nu staat hij op 939. Dus hij heeft nog een tijd te gaan om eigenlijk met die bearish lijn vanaf de laatste top, om die te doorbreken. Voorlopig zien we dat nog niet en zien we eigenlijk gewoon, als je uitzoomt, zie je een hele mooie parasymbolische actie. Zie je daarna een proberen een nieuwe top te maken, lukt niet. En zie je daarna een lower high en vervolgens gaat het allemaal omlaag. Nou, diezelfde energie zie je op Samsung, wat een soortgelijke speler is. Daar zag je een mooie high dat wordt dan in KRW, wordt dat dan gemeten. Dan zie je 259 waar die nu staat en hij is gekomen van 358. En hij loopt eigenlijk gewoon, voor de mensen die kijken, je ziet gewoon een hele mooie schuine lijn naar beneden met elke keer lokale lower highs, lower low, lower high, lower low, low. Nou goed, anyways. Psychologisch gezien vind ik dat geen sterk argument in pro-AI. Psychologisch gezien, op basis van prijsactie, zou je hier gewoon moeten durven concluderen. Nou, dat ziet er niet zo goed uit. En als je dan, ik heb hier de titel van de vorige sheet nog laten staan, dus die had eruit moeten. Als je hier kijkt naar de drie bedrijven die dan in het verlengde daarvan zitten, hè, van die AI trade, dan heb ik bewust even drie bedrijven gekozen. Namelijk CoreWeave, dus CRWV, want dat was denk ik een soort marktleider binnen die neocloud space. Dan heb je Nibius, NBIS, als snel groeiende uitdager. En dan hadden we natuurlijk Iron als bekendste infrastructuur compute hybrid speler. Als alle drie, ondanks al die miljardencontracten en al dat bullish nieuws, achtereenvolgens nog steeds lagere toppen en lagere bodems maken, is het dan echt nog een buy the dip moment? Of is dat dan de start van een langere correctie, CQ bear market? Nou, ik laat jou die vraag gewoon beantwoorden. Ik denk dat jij moet bepalen of jij die edge hebt en of die expertise hebt om te zeggen, weet je wel, laat al die mensen maar op basis van die FUD de verkeerde keuzes maken. Maar weet wel dat ik zelf, ondergetekende, zelf hoogst persoonlijk, op zijn eigen expertise, juist in de area waar mijn expertise het grootst is, waar ik het meest van weet, juist daar vond ik het moeilijk om het toppingsproces goed te spelen. Terwijl ik dat in die andere assets waar ik in belegd was, juist heel makkelijk vond. Ik vond het heel makkelijk om uit goud te stappen in de blow-off top. Ik vond het makkelijk om bij zilver in de, zeg maar, na de correctie, die je natuurlijk maar moeilijk kan voorspellen wanneer die precies komt. Maar je ziet wel wanneer die blow-off energie er is. Als je dan na die correctie komt en dan maakt daar nou een lower high, is het heel eenvoudig om uit te stappen winst te pakken en die gewoon even als droog poeder aan de kant te houden. En zodoende vind ik dat ook veel makkelijker om dat in deze AI-trade te doen, want mijn hart ligt daar niet per se, weet je wel. Mijn hart ligt gewoon in dit geval bij hoe verdien ik nou het meeste geld. Ja, en als ik dan zie wat die bedrijven doen, dan denk ik, nou, dames en heren, het lijkt toch wel erg veel op de grafieken die we eerder dit jaar en vorig jaar bij markten hebben gezien, die niet alleen corrigeerden, maar gewoon eigenlijk aan een langere correctie gingen beginnen. En weet je, een langere correctie betekent niet per se een long-term bear market. Hè? Dus buy the dip betekent, dit was een goed moment om in te kopen en ze gaan naar nieuwe all-time highs. Maar als ze geen nieuwe all-time highs maken, met andere woorden, ze maken een lokale lower high, dan was het geen goed moment om in te kopen, want dan gaat hij daarna verder naar beneden. Nou, we zijn er nog lang niet. Het kan ook zo zijn dat AI sterker terugkomt dan ooit, want wat dat betreft is het een groeiende markt. Maar denk ik wel van, nou weet je wat, met deze mooie bedrijven durf ik het toch wel aan om iets langer te wachten. Ondanks dat de experts zeggen, nou je bent echt een debiel als je nu niet bijkoopt, durf ik het nog wel aan om iets langer te wachten. Om de dood eenvoudige reden dat ik het eerst even wil zien en dan wil geloven. Vanwege die psychologie die zo hardnekkig aanwezig is in dit soort prijsgrafieken. Dus, nou, in the meantime zie je dat Bitcoin echt aan dat bodemproces begonnen is. Bitcoin kruipt alweer omhoog en heeft met heel veel fut en heel veel negativiteit niet overtuigd een lower low weten te maken. Hè. Die lower low was volgens mij dan eigenlijk 58k-ish, iets daarboven. Vind ik niet echt overtuigend, omdat wij al het hele jaar roepen dat tussen de 55 en de 75 heb je gewoon die chop-solidatiefase, heb je die spot-ETF-volume base, waar we nu al zo vaak en zoveel volume hebben gehad, dat het erg moeilijk is te geloven dat die zomaar door te breken is. En dus elke keer als we daar komen, ja, is het gewoon de onderkant van de range. En is het dus ook niet zo heel spannend als we daar komen, ondanks dat er heel veel fut is en heel veel angst bij heel veel mensen die blijkbaar niet geleerd hebben over hoe die Bitcoin-markt werkt. Maar bij mij is dat niet zo. En ik ben dus nieuwsgierig nu, de komende paar dagen en weken, of wij uit die bepaalde range kunnen komen voordat de markt het verwacht. Want de hele markt verwacht natuurlijk een lower low in september, oktober. Nou, ik vind dat al best wel moeilijk om te geloven, die lower low. Juist omdat we dus nu niet overtuigend überhaupt een lower low hebben gemaakt bij die eerste leg die weer, of die tweede leg die omlaag is gegaan. En zou ik zeggen dat de Bitcoin trade, hè, want we zijn het over de AI trade hebben gehad. De Bitcoin trade, ik kom er zo meteen over terug wat dat betekent. Dat is meer dan alleen Bitcoin in mijn ogen. Hebben we eigenlijk voor de korte termijn een hele logische conclusie. We proberen omhoog te breken uit een bepaald soort grensgebiedje. En dan denk ik dat we, die 68k is op dit moment de short-term holder cost base. Dat is altijd een psychologische grens. En dat betekent dus dat we de komende paar dagen waarschijnlijk daar weer tegen weerstand aanbeuken en gewoon weer naar beneden worden geduwd. Maar als we daar doorheen weten te breken, dan is dat best wel een bullish signaal. Omdat dat dan voor de tweede keer is in de huidige bear market dat we iets ander gedrag vertonen dan in de typische 4-year cycle bear market relief rallies, zullen we maar zeggen. Dus die 68k is voor de korte termijn interessant. Maar je moet wel realiseren dat pas als we door de 85k komen, dat is de start van een nieuwe bullmarkt eigenlijk. Dus die 85k is op dit moment de grens waar, is de final boss of de huidige bear market. Maar let wel, als we daar komen, dan gaat het waarschijnlijk snel en hard. En dan ben je waarschijnlijk sidelined. En dan zou je zeggen dat je al te laat bent met roteren. Dus die Bitcoin trade is wat mij betreft vele malen interessanter dan die AI trade. Omdat al die grafieken, en dat zal ik je zo meteen even laten zien, er veel interessanter uitzien. Nou, wat is nou een bullish katalysator voor de huidige Bitcoin trade? Nou, dat is natuurlijk die Clarity Act, waar op dit moment al veelvuldig over wordt gesproken, waarbij elke keer die odds naar beneden en naar boven springen om te kijken of die Republikeinen die Democraten aan boord kunnen krijgen om deze doorheen te duwen. Nou, en wat we nu afgelopen week zagen, of zelfs vandaag, Clarity odds jump to 43% on Polymarket after unverified reports Trump agreed to the ethics deal. Nou, waar heeft het mee te maken? De Democraten maken zich zorgen dat de Republikeinen, vooral in de persoon van Trump en zijn administratie, dat zij niet ethisch handelen binnen die cryptomarkt en daar dus heel veel geld mee verdiend hebben. En dat vinden ze onethisch en ik vind dat eerlijk terecht. Moet ik wel zeggen dat de Democraten zelf ook totaal niet ethisch zijn geweest in het verleden met natuurlijk het handelen met voorkennis met betrekking tot de aandelenmarkt. Maar dat even terzijde. Even los daarvan moet dit in deze Clarity Act deal is het gewoon belangrijk, denk ik, dat Trump en zijn administratie hier laten zien dat ze absoluut dit er doorheen willen krijgen om Amerika op de kaart te zetten binnen die digitale economie, binnen die stablecoin revolutie waar ze succesvol in willen zijn. En dus moet hij maar afstand doen van het sneaky geld verdienen via die cryptomarkt. Dus ik denk dat dat op zich vrij positief is. Hoe dan ook, waar het mij vooral om gaat, is dat hij nu omhoog is gegaan tot 43%. En dus zitten we eigenlijk op een zeer hoge probabiliteit ten opzichte van het verleden. Maar we zijn nog niet zo hoog dat iedereen denkt dat het zeker weten gaat gebeuren. Mocht dit gaan gebeuren, is dit wel een bullish katalysator. En die zou dan in theorie ruimschoots voor die september-oktober seasonality zwakte kunnen komen van de Bitcoin trade. Waardoor we eigenlijk een markt kunnen gaan zien die gaat frontrunnen wat daar gebeurt. En dat we dus niet meer op die zwakte kunnen rekenen. Nou, dat moet allemaal nog blijken. Maar het is denk ik belangrijk dat je wel beseft dat de Bitcoin trade in de volgende run epic kan worden. En dan wil je dus niet sidelined staan. Weet je, het is natuurlijk geen advies, maar als je dus met die AI trade bezig bent en je hebt daarin gewonnen, hoe stoer is het dan als jij op tijd wat winst kan voor jezelf opzij kan zetten en kan nadenken, oké, wacht even. Als we het over de Bitcoin trade hebben, dan kun je dus denken aan Bitcoin, Ethereum, Strategy, Coinbase, Circle. Dan noem ik even een paar dingen waar je gewoon even hoog over na kan denken die in diezelfde kant van de trade zitten. Dan zie je dat ze vanaf november vorig jaar, dat als dat de nullijn was, dat was dan de 100 score, dan zien ze allemaal vanaf die quote-unquote lokale top, en dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk, want Circle topte al eerder en kwam later even terug, en Strategy topte al een stuk eerder, dus het is niet helemaal eerlijk, maar vanaf dat moment 1 november vorig jaar, Bitcoin min 40%, Ethereum min 50%, Strategy min 63%, Coinbase min 51% en Circle min 44%. En die zijn al lange tijd eigenlijk in dat bodemproces gaande. Natuurlijk, als jij in de 4-year cycle gelooft en jij gelooft dat Bitcoin per definitie een lower low moet maken, ja, weet je, hou je droogpoeder dan aan de zijkant en stapt dan in. Maar als je begrijpt dat het ook logisch is dat dit soort energie en dit soort kennis gefrontrund kan worden, bovendien al hebt gezien in de Bitcoin grafiek dat dingen totaal anders zijn verlopen dan in het verleden en we dus niet een overtuigd een lower low hebben kunnen maken, kun je dus voorstellen dat als Strategy Bitcoin verkoopt, als de spot ETF'ers massief outflow hebben, wie kopen er dan en waar komt dat kapitaal vandaan? Is dat niet al aan het roteren vanuit die AI trade waarin het slimme geld al lang weet dat het overheated is? En is dit alvast zich aan het voorbereiden op eventueel die Clarity Act die er vroeg of laat doorheen komt, om alvast die assets die daar een belangrijke rol in gaan spelen wat groter en goedkoper in te kunnen slaan om zodoende te winnen in de dag van of in de dag van morgen. Dus nou, ik heb er een klein plaatje bij gezet. Er zijn op dit moment global financial assets bestaan in zijn totaliteit uit $342 trillion. $342 trillion. En Bitcoin is slechts 1,3. Dus kleine percentages van de global financial assets die op dit moment een bepaalde waarde vertegenwoordigen, gaan verschuiven naar die nieuwe digitale wereld, naar het nieuwe digitale financiële systeem, waar deze assets die ik net heb benoemd hoogstwaarschijnlijk een belangrijke rol in gaan spelen, dan snap je wel dat daar waarschijnlijk de risk-reward ratio een stuk aantrekkelijker is dan in de bedrijven die ik net heb gezegd. En let wel, ook ik vind de AI trade ontiegelijk interessant en praat er binnen Beyond Scene elke week over, omdat wij tenslotte uiteindelijk geloven in een digitale economie gedreven door AI met Bitcoin als digitaal onderpand. Dus natuurlijk geloven wij absoluut dat AI in de dag van morgen een belangrijke rol gaat spelen, maar met lokale oververhitting en of lokale onderwaardering, dat is waar we het nu over hebben. Wat ik eerder in de podcast heb gezegd, juist omdat er zoveel volatiliteit is, moet je sneller in staat zijn om te roteren. Oké, wil je aan de slag? Sluit je dan aan bij Beyond Scene voor specifieke informatie en specifieke financiële instrumenten op de juiste momenten. Hè, de buy, hold, sell, take profit-achtige categorieën. Die zijn uitermate interessant om daar actief mee aan de slag te gaan. Juist in die tijdperk waar we nu in leven. Want de kunst is juist om snel te roteren. Dat is op dit moment relevant. Nou, ben jij iemand die 1-op-1 aandacht graag wenst? Iemand die graag in gesprek wil met mij persoonlijk? Die graag in een groep wil zitten met like-minded mensen die ook met veel kapitaal dit soort keuzes moeten maken? Dan moet je waarschijnlijk over premium nadenken. Want dan hebben we een persoonlijke plan de campagne waarin we dat natuurlijk actief gaan managen en actief met elkaar aan de slag gaan, wat natuurlijk nog veel leuker is. Nou, dan kan je ook op de link in de podcast drukken waarbij je dus een call met mij in kan plannen om te overleggen of dat iets voor jou is. Dat is Beyond Scene Premium. Oké, we zijn klaar met deze podcast, dames en heren. De conclusies voor nu zijn uitermate simpel als je ze hoog over even wil bespreken. Ik twijfel over de AI-trade kortere termijn en ik denk dat ik die zaak ook gemaakt heb. Ik bouw posities uit op dit moment in de Bitcoin-trade en op basis van psychologie, dus op basis van de andere grafieken die ik vandaag niet besproken heb, maar wel elke dag analyseer, raak ik ook weer langzaam geïnteresseerd in goud, in zilver, in sommige andere commodities, specifieke techbedrijven die ondergewaardeerd zijn, en kijk ik met een schuin oog naar de gezondheidszorg. Dat was het voor vandaag. Hopelijk heb je ervan genoten. Laat een duimpje achter op YouTube. Laat even een reactie achter, zodat ik weet of jullie ervan genieten of misschien over waar je een discussie over wil voeren. En dan spreek ik jullie een volgende keer weer. Dankjewel.